Welkom, we zijn er weer. Dit is Brani, de podcast van Ajax Showtime en het Parool. Ik ben teruggekeerd uit de winterstop en ik zou niet zeggen en hoe, want het is een beetje moeizaam allemaal. Maar we gaan er toch proberen wat van te maken. En dat doen we vandaag met Vin Dekker van Ajax Showtime, Jessie Ter Haar, ook van Ajax Showtime, en Dick Sintony, de specialist van het Parool. Mijn naam is Ronald Okhuizen en om er meteen met de deur in huis te vallen, we hebben geen tijd te verliezen. Jongens, de transfermarkt. Het blijft natuurlijk een beetje, we hebben een hoop gekke dingen meegemaakt met Bergwijn. Toen lagen we in een deuk, want PSV verliest in de donkere dagen ook nog een van zijn beste spelers. Toen was in één keer de deining van God, Tadić zou wel eens naar Barcelona kunnen gaan. Niet serieus, maar toch, er was een soort interesse. Maar verwachten we nog wat op die transfermarkt?
Ja, het venijn zit wel een beetje in de staart. Het leek alsof er niks ging gebeuren. En nu Bandé weg, Kuhn weg, ja. Lang weg. Tadić in één keer met een geruchtje naar Barcelona. Ja. Waar denk ik toch wel iedereen hier aan tafel van schrok, of in ieder geval opkeek.
Ik ben zo'n iemand die dan daar een beetje wakker van ligt. Maar gelukkig hebben we Dick Sintony in huis. Nee, die slaapt altijd goed,
nee,
heb ik gehoord.
Nee, ik helemaal niet van. Hij speelt nog om 3 prijzen. Hij is een key speler, een sleutelspeler. Hij is aanvoerder. Hij ligt vast tot 2026. Hij heeft een afspraak gemaakt dat hij daarna trainer wordt bij de club. Ja, die gaat niet voor een half jaar verhuurd worden aan Barcelona. Echt onzin.
Ajax is daar ook al lang duidelijk over geweest, toch? Dat ja, maar sleutelspelers niet in de wind gaan vertrekken. En elke Ajax ziet binnen de selectie, maak je hem zeer voorop. Maar Tadić ook, ja, die gaan in de winter niet.
Nee, dat hebben ze eigenlijk zelf ook wel een beetje aangegeven. Ja. Donny van der Beek.
Al lang geleden.
We maken het seizoen gewoon keurig af. Ja. En we gaan 3 prijzen pakken. Dat was een beetje de sfeer voor de winterstop. Ja. Inmiddels zitten we er toch een beetje anders tegenaan te kijken naar Groningen. We gaan natuurlijk zondag hebben PSV, die natuurlijk echt niets meer te verliezen hebben. Dat is op zich heel fijn om te kunnen zeggen. Maar hoe zitten jullie een beetje allemaal naar die wedstrijd te kijken? Dick?
Ja, het is Ajax moet even overleven. Een aantal weken. Dat hebben ze eigenlijk vorig seizoen ook gehad, na de winterstop. En toen was het een beetje zoeken naar de juiste manier van spelen. En dat is zeg maar na Feyenoord uit die 6-2 zijn er knopen doorgehakt en hebben ze daaraan vastgehouden en goed gevoetbald. En nu is dat wat lastiger omdat je natuurlijk met geblesseerden zit. Dus Ten Hag leek zijn opstelling zeg maar voor de winterstop te hebben. Dan moet hij nu zoveel concessies aan doen. Ja, dat is moeilijk, omdat aan de ene kant wil je dan zeg maar mensen op bepaalde plekken houden, omdat je wil vasthouden aan de vastigheid die je nog hebt. Maar aan de andere kant zijn dat niet altijd de meest voor de hand liggende keuzes die je dan maakt. En dat pakt het tegen Groningen niet goed uit.
We hebben het hier over Siem de Jong, neem ik aan.
Ja, Siem de Jong. Maar ik zou dat nooit bij hem alleen leggen. Want ik vond dat er stonden te veel spelers op het veld met dezelfde kwaliteiten. Ja. Dus je miste gewoon een aantal vaardigheden in het team. En van andere dingen had je te veel. En dat pakte niet goed uit.
Ja, eigenlijk had je op het middenveld 3 lopers staan. En je had 0 creativiteit aan de bal. Daar ging het toch ook wel heel erg fout, denk ik. Dat is inderdaad wat Dick zegt. Heb je te veel van hetzelfde? Ik denk eigenlijk ook dat wat jij zegt, dat je te veel concessies moet maken, is het eigenlijk zo zonde dat je geen goede vervanger hebt van Daley Blind. Als Kekperi bijvoorbeeld echt een sterke aanwinst was geweest, dan had Martinez niet naar achter hoeven schuiven. En dat je zoveel minder problemen eigenlijk gehad.
Ja, nee, dat klopt. En dat is dan een keuze die je maakt. Dus je kan dan zeggen van oké, we laten Martinez op het middenveld staan met Van der Beek, want dat loopt goed. En dan krijg je Veldman achterin bijvoorbeeld met Schuurs. Ja. Nou, dat is een ander type. Het is ook niet helemaal solide. Maar ik denk wel dat Ten Hag dat nu zal overwegen.
En Schuurs Alvarez?
Ja, Alvarez. Maar ik weet niet of ze bij Ajax en dan in dit geval natuurlijk Ten Hag, of ze al helemaal overtuigd zijn van Alvarez als centrale verdediger. Dat hebben ze natuurlijk al een paar keer geprobeerd. Ook in oefenwedstrijden, op trainingen doen ze dat. En dat is toch niet helemaal dat je zegt van pats, dat is hem. Dus ja, dat. Maar goed, dat is een afweging die ze moeten maken.
Jesse, hoe keek jij afgelopen zondag toen we het Hoge Noorden in hoe noemen we dat daar, het groene, hoe heet dat stadion?
Euroborg.
Ja, de Euroborg.
De groen-witte kathedraal.
Ja, de groen-witte kathedraal, ja. Toen we daar toch de eerste duels verloren en dat je eigenlijk al na 5-6 minuten weet, dat wordt zo'n middag.
Ja, je zag gelijk dat het heel stroef liep. Ik denk vooral dat we een spelmaker misten. Want normaal gesproken heb je Blind die van achteruit het spel maakt. En heb je met Ziyech de meer vooruitgeschoven spelmaker. En nu zag ik eigenlijk iedereen het probleem een beetje bij elkaar leggen. En iedereen stond hoog op het veld. En alles stond vast en alles stond dicht. En Groningen, dat is precies wat Groningen wil. En dat is precies waar Groningen goed in is natuurlijk. Dus ja, ik denk dat je inderdaad te veel van dezelfde type spelers op het veld had. En geen spelmaker had. En ja, ik denk dat als Martinez op middenveld had gespeeld, dat je hetzelfde probleem had gehad. Martinez is voetballend vrij aardig, maar het is ook geen spelmaker. Ja, ik denk dat je Blind en Ziyech op die manier niet op kunt vangen. En,
uiteindelijk was Eiting niet gelukkig in zijn passing misschien. Maar hij ging nadrukkelijk beter voetballen natuurlijk toen hij erbij kwam.
Eiting kan wel het spel maken natuurlijk. Die eist de bal op van achteruit en die gaat het spel verdedigen. Die legt de ballen achter de verdediging, tussen de linies. En ik denk dat hij ook de sleutel was geweest als je hem vanaf het begin af aan had opgesteld.
Maar dan krijg je wel weer als je... en dat is daarom wil ik zeggen aangeven, is het een beetje overleven. Je zoekt ook altijd naar koppeltjes en naar spelers die elkaar aanvullen. Dus als je Eiting nu zou opstellen, dan kan je eigenlijk Gravenberg er niet naast zetten. Dat wordt alweer ingewikkeld. Dus dan moet je alweer zeggen van, nou, dan moet sowieso echt Van de Beek of Alvarez daarnaast. Hè? Maar Van de Beek moet misschien ook wel op 10, omdat Siem de Jong daar niet is bevallen. Dus het is nu elke keer schuiven. En dat komt natuurlijk nooit het spel ten goede. Het is een kwestie van goede keuzes maken en overleven en wachten tot spelers weer terugkomen.
En voor hetzelfde geld zouden Eiting en Gravenberg naast elkaar wel goed vallen. Het is een beetje wat Ten Hag durft ook. Als ik Ten Hag inschat, denk ik niet dat hij dat niet aan zou durven, denk ik. Omdat je loopt met twee jongens dan op je dubbele zes, die eigenlijk nog maar amper vlieguren hebben gemaakt binnen Ajax 1. Hoe lang Eiting ook al in beeld is. Hij is al wel lang in beeld, maar hij heeft natuurlijk weinig kunnen spelen door die blessures van hem. Dus ja, het is moeilijk te zeggen of het zou lukken. Het is nu natuurlijk makkelijk gezegd, maar Eiting en Gravenberg naast elkaar qua type spelers zou ik dat wel zien zitten.
Jawel, dat is waar, maar bovenaan bij Ten Hag, en daar mocht je echt heel blij om zijn, bovenaan staat winnen. Ja. Dus eerst winnen en dan pas kijken van wat kunnen we aan voetbal nog...
Wat verwacht jij zondag, Dick, tegen PSV? Verwacht je Eiting?
Nou, ik vind het eigenlijk wel... Vaak kun je wel zien waar het ongeveer naartoe gaat. Maar ik vind het nu best wel... ik vind het best wel ingewikkeld eigenlijk om te zeggen wat hij gaat doen. Ik denk wel dat... ik denk dat hij toch Martinez achterin laat staan. En ik denk wel dat hij Eiting de kans gaat geven. Maar of hij dan Gravenberg ook weer op gaat stellen, dat denk ik eigenlijk... Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dan zal hij toch iets gaan doen met Van de Beek daarnaast. En dan zal hij misschien Promes naar de 10 halen. Babel op links. Traoré in de spits. En Tadic op rechts. Dat ligt denk ik het meest voor de hand.
Je noemt Babel. Hij is natuurlijk weer teruggekeerd. Kijk even naar jou, Finn. De eerste indruk.
Ja. Ik hoorde van Ajax, van Ten Hag en van Overmars. Nou, dit is de versterking die hier gelijk gaat staan. En dat is ook de reden waarom ze hem hebben gehaald. Want ja, iedereen weet inmiddels, we hebben dicht buitenspelers in de lappenmand. En er moest gewoon een buitenspeler komen die het Ajax-spel kende. Een beetje routine, die in ieder geval gelijk de kar kon trekken. Nou, dat is in ieder geval niet gebeurd. Tegen Groningen bijna niet gezien. Ja, Spakenburg... Dat is een beetje een ander verhaal. Ja, speel je natuurlijk tegen amateurs. Ja. Maar ja, ik mis wel een beetje het...
De bal sprong net iets te vaak van zijn voet, hè?
Precies. Eigenlijk. En ook erg tekenend in de tweede helft, geloof ik, werd hij aangespeeld in de 16. Bal gewoon onder zijn voeten door. Ja. Vervolgens staat hij met zijn handen in de lucht van... Dit is alles behalve mijn fout. Dat ik echt denk van, nou ja...
Dat was een handsbal, vond hij.
Oh, dat was een handsbal.
Daarom was hij denk ik ook het zicht op de bal een beetje kwijt.
Oh ja, want ik zag inderdaad dat hij... Ik begreep het gebaar ook niet, maar hij appelleerde gewoon voor hands.
En dat was ook wel terecht?
Dat heb ik niet gezien.
Nee, volgens mij...
Er werd in ieder geval niet gefloten, maar ja...
Hij had er van mij ook mogen aannemen en erin mogen schieten.
Ja, precies. Zoiets inderdaad. Nee, maar en dan zeggen veel mensen, hij staat op rechts. En dat is niet zijn beste positie. Daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar ik vind dat hij te weinig laat zien... Nu is het natuurlijk, net als bij Siem de Jong, is het makkelijk om het allemaal op hem af te schuiven. Het stond ook gewoon niet goed. Tempo lag te laag. Er was weinig ruimte. Dus dan maak je het voor hem ook wel moeilijk. Maar ja, ik had wel gehoopt dat hij iets meer zou brengen dan dat hij tot nu toe doet.
Het kan natuurlijk ook zo zijn, Jesse. Wat denk jij dat spelers die bij Ajax, Babel, Ajax jeugd, Ajax achtergrond, dus je denkt hij is makkelijk inpasbaar. Of ben ik te optimistisch nu? Maar je kan ook zeggen, Ajax heeft zich de laatste jaren zo ontwikkeld dat zelfs voor een speler van het niveau Babel gewoon niet zo heel makkelijk is om meteen in dat systeem mee te draaien.
Ja, daar kan ik me goed in vinden. En terwijl Ajax zich heeft ontwikkeld. Ja, ik wil niet zeggen dat Babel echt achteruit is gegaan, maar hij is de laatste jaren is hij
niet, hij wordt niet, jonger,
niet per se een betere voetballer geworden. En hij wordt er niet jonger op, inderdaad. En ik ken toevallig een jongen goed die Galatasaray heel erg volgt, waar hij vandaan komt. En die zei ook al toen hij naar Ajax kwam, zei hij van ja, ik weet niet of hij nog echt dat topniveau gaat halen om echt op het hoogste niveau het verschil te maken. En dat zie je op dit moment ook terug. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat hij op rechts gewoon echt niet in zijn kwaliteiten komt. Omdat ik vind dat hij daar een beetje geïsoleerd staat. Want als hij aan de zijlijn blijft staan, nou, Babel is nooit de man van de voorzetter geweest. En als hij meer naar het midden toe gaat, ja, kun je juist de ruimtes voor Tadić dichtlopen. En Tadić is ook niet de grootste vorm. Dus Tadić kan op dit moment beter juist de ruimte geven om iets te doen. In plaats van het alleen maar dicht te gaan lopen. En ja, wat ik zeg, aan de zijlijn blijven is ook niet Babels en kwaliteit. Dat hoeft hij ook niet te gaan proberen.
Wonderlijke van Tadić is die zekerheid vorm, is dat hij dan toch weer een hele mooie assist heeft. Hè? Die bal waar hij van de Bos komt, waardoor Van de Beek hem zo kan inschieten. Hoe kijk jij naar Tadić, Dick? Is hij aan het worstelen of valt het eigenlijk misschien wel mee? Want zijn cijfers zijn nog steeds behoorlijk goed.
Ja, nee, die cijfers die zijn nog wel goed. Maar ik vind zijn spel wel beduidend minder dan eind vorig seizoen. En hij is wat dat betreft wel aan het worstelen. Tegen Groningen. Kijk, je kan het hebben over Babel. Maar Babel is geen speler die heel virtuoos, lichtvoetig, één op één een actie maakt. Babel is afhankelijk van wat hij krijgt. Het heeft Promes eigenlijk ook in zekere zin. Ze zijn afhankelijk van de aanvoer. Nou, net over dat je een spelmaker mist. Tadić zou dat eigenlijk vanuit het punt van de aanval moeten zijn. En hij kreeg tegen Groningen die eerste 20 minuten... heeft Tadić 6 of 7 ballen gehad waarmee hij echt een kans had kunnen creëren. Mm. Wat Ziyech zo fantastisch kan. Vaak nog vanuit een veel moeilijkere positie legt Ziyech ze zo neer. Ja, en die 6 of 7 ballen waren allemaal net niet goed. Achter de man, over de lijn, te hard, te zacht. Weet je, dan kun je zien daaraan dat hij gewoon dat echt dat lekkere gevoel, dat fijne gevoel, dat hij dat even niet heeft. Ja, en dat is wel een probleem voor Ajax.
En denk je dat zo'n gerucht, want dat is het vooral natuurlijk over Barcelona, zelfs bij een speler, jij zegt, joh, geen optie. Hij staat vast en hij heeft bewust getekend voor heel veel jaren en een toekomst in Nederland. Maar zelfs zo'n jongen, Barcelona blijft natuurlijk wel een lekker clubpie. Zal hij daarna toch ook een soort van onrust bij krijgen? Dat hij toch denkt, joh.
Ja, maar dat is...
Of werkt dat niet zo?
Kijk, Barcelona heeft het zelf ontkend. Dat ten eerste. Dus het is ook wel weer iets van misschien van zaakwaarnemers. En
precies, want je leest dat Barcelona, geloof dat er wel 5, 6 namen rond Barcelona
en wat
gaan.
Het kan allemaal ook zijn, weet je wel, het is zo verdomd lastig om in te schatten wat politiek is en wat niet. Kijk, Barcelona heeft een blessure met Suárez. En die willen misschien wel voor de bühne.
Die wilden die Rodrigo halen van Valencia, maar misschien, dat lukt dan niet.
Ja, of dat lukt niet. En dan willen ze het laten zien dat ze toch met iets bezig zijn. Ook weet je, om de achterban weer een beetje gerust te stellen. En ja, dat is, het is zo. Ik denk dat die spelers daar, zoals Donny van de Beek wel eens heeft gezegd pas geleden, er wordt in de kleedkamer bij Ajax ook kaart om gelachen om heel veel dingen. En ja, je moet je maar zo min mogelijk van aantrekken. En,
misschien moeten we bij Ajax eens neerleggen of Brani even met een cameraatje en of in die kleedkamer erbij mag zijn. Bij Ajax een heel open mediabeleid, heb ik begrepen.
Ja, heel open. Dus
dat komt helemaal goed.
Zullen ze hartstikke leuk vinden.
Als ze meeluisteren, dan volgende week zitten we erbij. Doen we het live vanuit de kleedkamer. Ja. Ja. Maar we hadden het even over die transfermarkt. Daar ging ik wat snel overheen. Want Bandé inderdaad vertrokken. Kuhn is alweer...
Bayern München.
Bayern München. Ja. Noah Lang natuurlijk naar Twente.
Klopt.
Zeg jij, joh, dat is heel logisch. Jongens die het worstelen of Bandé na een lange blessure. Moeilijk om terug te komen. Lang kans gehad. Conditioneel vooral moeizaam, want ik vind dat hij eigenlijk altijd na 70 minuten opgebrand is. Het zijn logisch dat je die spelers laat gaan, of zeg je nou, ik vind het toch allemaal wat te makkelijk?
Nou, het zijn in mijn ogen wel 3 verschillende verhalen. Bij Bandé is het natuurlijk de vraag of hij ooit nog überhaupt terugkomt op zijn niveau. Die heeft tegen Anderlecht, was het geloof ik, hè? In die vriendschappelijke wedstrijd heeft hij gewoon zo'n zieke tik tegen zijn been aangehad. Dat hij gewoon er twee jaar eruit ligt. Dus ik denk dat Ajax dat heeft opgegeven. Met Kuhn is het een soortgelijk verhaal. Het is eigenlijk zo zonde, want als je Kuhn ziet spelen bij jong Ajax, dan zie je op kleine momenten zie je echt dat hij heel talentvol is. Ik vind het eigenlijk jammer dat hij heel vaak op de flanken heeft gespeeld en minder in de as. Ik had hem graag een keertje op 10 of in de spits gezien, wat vaker. Dat deed hij wel tegen PSV, maar dat was jong PSV, dat was sowieso een slechte wedstrijd van de jong Ajax kant. Maar ja, die gaat dus nu een half jaar naar Bayern München en ik hoop dat hij daar weer een beetje aan het voetballen komt. Hij heeft daarna nog een jaar als hij in de zomer weer terugkeert naar Amsterdam. Maar ja, misschien weet Dick dat beter of ze hem nog, of ze daar nog brood in zien.
Nou ja, goed, dat ligt natuurlijk een beetje aan zijn ontwikkeling. Maar het feit dat hij echt nooit bij die selectie heeft gezeten.
Ja.
En dat op een gegeven moment eerst gaan je leeftijdsgenoten hier voorbij. En vervolgens gaan ook de jongens die 2, 3, 4 jaar jonger zijn je voorbij. Nou ja, dan weet je eigenlijk al genoeg.
Klopt.
Als een trainer wel Sontje Hansen en Univar zo bij de selectie haalt en kansen geeft. Ja, en jij zit daar steeds niet bij.
Ja.
Dan wordt het echt een moeilijk verhaal.
Ja, het is dat bij jong Ajax, het is eigenlijk in de hele jeugd een probleem nu eigenlijk. Dat er gewoon te weinig buitenspelers zijn. En dat hij daardoor gewoon heel regelmatig wel bij jong Ajax in de basis stond. Maar wat Dick zegt, hij is nooit bij het eerste gekomen. Volgens mij ook nooit dichtbij. En dat komt gewoon omdat hij het niet...
En wat wil Bayern München dan van zo'n Kuhn?
Ja, ja. Dat vind ik ook een groot vraagteken. Wat echt het belang is van Bayern München. Ik las dat Bayern München hem graag klaar wilde stomen voor het hogere niveau. Maar
ja. Wat ik er wel bij moet zeggen is dat...
Als je bij Ajax niet goed genoeg bent, dan zou ik toch denken, dan wordt het bij Bayern ook een lastig
verhaal. Ik heb het zelf niet gezien, maar ik hoor wel uit verschillende hoeken dat hij dus bij de Duitse jeugdelftallen, en dan vooral op dit moment bij de onder 20, schijnt hij echt de pannen van het dak te spelen. Daar kijk ik wel altijd toe van op van, dat zou ik wel graag willen zien dan. Wat ik al zei, soms komt het er ook echt wel uit hoor, maar het is gewoon veel te weinig.
Ja, hij is volgens mij ook uitgeroepen tot talent van het jaar in Duitsland.
Ja.
En dat is dan echt op basis van die interlandse die speelt. Want hier bij Ajax is dat niet, komt dat er niet uit.
Maar talent des jaars in Duitsland, maar bij ons de onzichtbare man.
Ja, heeft die medaille inderdaad heeft hij gekregen. Maar daar heb ik nog een Duitse journalist van Bild volgens mij over gesproken. En die zei, nou ja, dat komt eigenlijk meer omdat hij de beste van de slechtste is. Omdat gewoon uit die categorie spelers...
Goeie tekst van Bild natuurlijk.
Niks komt. Dus we hoeven niet te vrezen voor de Duitsers over een paar jaar. Op een WK of EK, dat is een ander verhaal. Maar dat schijnt dus eigenlijk best wel mee te vallen dat hij die medaille heeft gewonnen.
En vinden jullie dat we met Noah Lang, is dat nou zeg maar goed met een speler omgaan? Hij komt erbij, hij deed het eigenlijk uit bijvoorbeeld in Lille, viel hij heel goed in, vond ik. Daarna zie je dat hij tekort komt, thuis tegen Valencia was dramatisch eigenlijk. Daarna zie je dat hij wat wegzakt, ook in die bekerwedstrijd. En dan is het in één keer over en verhuurd. Hè? Het gaat zo hard, hè? Van de Champions League invallen op het hoogste niveau. Ja. En eigenlijk een maand of anderhalve maand later zeggen ze, joh, ga maar even buiten de deur.
Ja, maar dat is wel zeg maar wat wij aan de buitenkant zien. Maar aan de binnenkant zien ze natuurlijk heel veel. Ik heb met Ten Hag daar wel een tijdje over gesproken. Of de record, niet direct voor een verhaal. Maar wel meer van dat
ik kan nu gerust vertellen, niemand luistert.
Nee, daarom. Nee, maar zo'n jongen in jong Ajax gewoon voortdurend wordt bekeken. Zowel door de staf daar als door de staf bij de A-selectie. Is altijd iemand die offline, en als ze in het buitenland zitten, via beelden hem bekijken. Zien wat hij doet. En dan niet wat wij zien, af en toe een man passeren en een voorzet geven. Nee. Hoe alert is hij? Hoe scherp is hij? Hoe gaat hij met medespelers om? Wat voor keuzes maakt hij in het veld? Is hij in de omschakeling? Is hij altijd alert? Loopt hij altijd mee? Nou goed, daar hebben ze heel veel tijd en aandacht in gestoken. Ook Bogarde bij jong Ajax en Van der Gaag. En dat is niet een maand of twee maanden. Nee, dat is al 2 jaar. En uiteindelijk komt die kans bij 1. En jij zegt net van ja, wij zagen hem invallen uit bij Lille en toen was het best wel oké.
Okay. Ja.
Nou, dat zei ik ook, hè? Van ja, dat vond ik best wel goed. En Ten Hag keek me aan en die zei ja aan de bal. Ja. Weet je wel? En dat denk ik van ja, dat is ook, wij zien ook niet niet, wij kijken er niet altijd doorheen. Weet je, zij zien dan toch momenten op Champions League niveau waarvan zij zeggen van ja, dat kan niet of dat is niet goed genoeg. Nou, daar zijn ze mee bezig geweest. En dan
thuis tegen Valencia ging je de mist in natuurlijk.
Ging je de mist in. En thuis tegen Willem II was dat volgens mij. Zeker, ging je de mist in.
Balverlies, doelpunt.
Ja, en dan is het hard. En dan zeggen ze van oké, weet je, en laat ze niet helemaal vallen. Want hij wordt verhuurd. Hè, dus hij kan best nog terugkomen. Maar er zijn echt dingen in zijn spel waar hij heel hard aan moet werken. En dan kan hij het beste op eredivisieniveau een keer proberen een half jaar. Lijkt me heel goed voor hem.
Zeker. Dat bedoel, als we het de route Ronald de Boer noemen, ja. Die is er goed uitgekomen. Die was toen zelfs verkocht volgens mij.
Maar hij lijkt er zelf ook van doordrongen te zijn natuurlijk. Ja. Want,
denk je dat?
Ja, want ten eerste zegt hij dat hij zelf verhuurd wilde worden op het moment dat Babel aangetrokken werd. En tot nu toe, sinds die verhuurd is aan Twente, heb ik hem ook al heel vaak over die punten waar Dick het net over had. Over het, het is leuk dat ik een goede speler ben aan de bal. Maar uiteindelijk moet ik een completere speler worden. En afgelopen weekend was hij blij dat hij veel had gespeeld. Omdat hij inhoud wilde kweken. Dus hij lijkt zelf ook wel echt. Ja, het mag natuurlijk ook wel als er 2 jaar aan gewerkt is met de staf. Dan mag je ook wel op de hoogte zijn van de verbeterpunten. Maar
het verbaast mij zo dat hij conditioneel altijd tekort komt. Je zag hem altijd. Hij is een hele wedstrijdspeler. Is altijd lastig geweest. Op Champions League niveau, snap ik, ligt de tempo nog een tandje hoger. Maar zag je hem eigenlijk al een minuut of 20, 25 echt naar adem happen. En dat verbaast mij zo op topsportniveau dat je dat conditioneel niet op orde bent. Dat is dat een mentaliteitskwestie of is dat of verkijk ik me er gewoon op?
Nou ja, er is natuurlijk ook gewoon een verschil hè, tussen jong Ajax en Ajax 1. Dus nou,
zeker.
Dat vind ik niet heel gek. Maar ja, in ieder geval bij Twente weet je wel zeker dat hij nu veel zonder bal moet gaan doen. Dus hopelijk heeft hij wat aan het halfjaar in Twente. En wordt het inderdaad een gevalletje Ronald de Boer of Andy van der Meijden. Die is ook richting Enschede gegaan toen. Daar is het ook goed mee gekomen. Ja. Maar ja, helaas zijn er ook heel veel voorbeelden van spelers die verhuurd zijn naar andere clubs. Die, niet,
nou ja, er waren genoeg afgelopen zondag in de groen-witte kathedraal. Ja. Zagen we toch ook nodige ex-Ajax-ieden waarvan we dachten, die kunnen we nog misschien wel best gebruiken. Ja, dat is natuurlijk altijd lastig.
Nee, van sommigen
en ook mooi.
Nee, van sommigen zie je ook, die nu bij Groningen spelen,
tandje erbij.
Zoals Kai Sierhuis, die zie je dat die gaat. Die komt nooit terug bij Ajax. Hè. Dat is net een niveau daaronder. Maar Zeefuik, die doorbrak, die zijn kans kreeg onder Keizer in een heel moeilijke situatie, een hele moeilijke periode. Ja, die krijgt dan zijn kansen eigenlijk net op het verkeerde moment. En daar kan hij zelf niks aan doen. En hij gaf heel eerlijk na de wedstrijd aan van ja, ik heb mijn kans gekregen en het eigenlijk niet gepakt. Hè. Misschien was ik op dat moment niet goed genoeg. Maar die ontwikkelt zich wel heel
zeker,
goed.
Ja.
Misschien wel tot een niveau waarop je bij Ajax nog wel een toegevoegde waarde zou kunnen zijn. Ja. Dus dat verschil is wel groot tussen die spelers.
Ja, die speelde een fantastische wedstrijd. En die meedogenloze tackles op de bal, dat is toch lekker.
Maar verdedigend was het. Nou ja, hij heeft toen tegen Twente volgens mij heeft hij een hele ongelukkige wedstrijd gespeeld. Maar verdedigend was het in principe ook nooit het probleem. Hij is vooral in het voetballende aspect is hij gewoon wat minder. En niet wat er bij Ajax gevraagd wordt op die positie. Ja, zelf heeft hij volgens mij inmiddels al uitgesproken dat hij niet richting de Nederlandse top wil, maar naar het buitenland. Naar Frankrijk was geloof ik interesse. Nou, dus bij Sierhuis is nu ook de laatste dagen het geval.
Ja,
er is ook nog een gevalletje transfermarkt. Gaat er nog wat gebeuren? Want Ajax en Groningen zaten in conclave over hoe ze de miljoenen dan zouden verdelen. Ja. Ik geloof dat Groningen alles wilde hebben.
Ja, Groningen ligt wat was. Die ziet hem ook liever niet gaan eigenlijk. En die wilde dan ook de doorverkooppercentage. En Ajax heeft gezegd, dat moet nou. Nou ja, dat is weer een ouderwetse ordinaire ruzie over geld.
Ja.
Daar zijn we bij Ajax, dat moeten we dan ook zeggen, ook meestal wel goed in als het over geld gaat en zeuren. Maar Sierhuis lijkt de dupe te worden. En daardoor niet naar Reims te gaan, naar de Franse competitie. Maar in Groningen te moeten blijven. Ja. En hij gaat volgens mij, want hij moet nog steeds een debuut maken in het Griekse nationale elftal. Hè? Want hij is natuurlijk heeft dubbel paspoort. Hij heeft de Griekse nationaliteit ook. En John van Schip is daar bondscoach. En die heeft gezegd, prima spits.
Ja, volgens mij heeft hij er nog niet bij gezeten. Maar heeft natuurlijk Pavlidis, hè, van de revelatie van Willem II.
Ja.
Dus, ja.
Ja, Johnny Ubello die redt het daar wel daar in de zon. We hadden het ook even over jong Ajax. John. Strijden om de koppositie. Vind jij bent natuurlijk de grote jong Ajax-specialist hier aan tafel.
Dank
je
wel.
Je ziet alles. Hoe zit het daarmee?
Ja, ze staan nu weer tweede helaas. Ze hebben afgelopen vrijdag hebben ze verloren. Of nee, gelijk gespeeld tegen NEC moet ik zeggen. Dus Cambuur is er nu weer overheen gegaan. Cambuur staat volgens mij op 48 en Jong Ajax op 47 punten. Jong Ajax speelt maandag pas tegen Go Ahead. En Cambuur gaat op bezoek bij NEC. Dus misschien kan NEC nu wat voor ons betekenen in plaats van andersom. Maar dat was wel zonde, want ze speelden eigenlijk een hele goede wedstrijd. Het eerste uur. Vooral Brobbey was heel erg goed. Maar die komt terug van een blessure. Had wat last van zijn hamstring gehad.
Maakte een schitterend doelpunt is er gemaakt.
Een schitterend doelpunt. Was meer de combinatie voorafgaand dan de afwerking. Maar die moest er na een uur af. En toen zag je eigenlijk hoe belangrijk zijn kwaliteiten in de spits waren. Namelijk het aanspeelpunt. En het daardoor doorvoetballen. Dat was er niet meer. En toen rook NEC eigenlijk bloed. En toen maakte Zian Fleming, oud Ajaxie, ook nog eens de 3-3 in de laatste minuten. Die vond het niet erg om hard te juichen. Snap ik ook wel. Dat is gewoon een belangrijk doelpunt. En het is tegen Jong Ajax. Als je daar niet tegen kan juichen, dan weet ik het ook niet meer. Maar ja, dat was wel zonde. Dus ze staan nu weer op positie 2. Heb wel ook, moet ik het goed zeggen, Volendam en nog een club die nu op 1 punt daaronder weer zit. Op 46, de Graafschap geloof ik. Dus het zit dicht bij elkaar. Maar ja, het gaat natuurlijk altijd nog om ontwikkeling en niet om de compositie. Ja. Maar daar zit het ook wel snor mee. Want
wel lekker,
alle jongens van de A1 die stromen nu door naar Jong Ajax. Noemen Sontje Hansen, Nathje Unuvar, Kenneth Taylor. Dus Bram zei al tegen mij, het wordt de aankomende maanden wordt het genieten van Jong Ajax. En wat minder van de A1, omdat alle sterspelers
eigenlijk
door worden geschoven.
Ja.
Maar dat is wel een groot verschil met 2 jaar geleden. Hè? Dat team waar ze toen kampioen mee werden. Wat we net over hadden. Dat toch wel bestond uit jongens die al toch wel 1, 2, soms wel 3 jaar ouder waren dan de jongens die er nu in spelen. Ja. En ook jongens die al wat langer in de tweede speelden. Waarvan je wist dat ze waarschijnlijk nooit de stap naar Ajax 1 zouden maken. Ja, nu is het echt een veredeld junioren elftal.
Klopt.
En spelen ze bovenin mee. Ja, en zie je inderdaad wel, zoals Brobbey ook. Ja, we hebben het steeds over Boadu van AZ, hè. Maar Ajax heeft Traoré en daarachter Brobbey. Ja. Ik zeg, Ajax moet echt Boadu nooit gaan halen.
Nee, ik ben het helemaal met je eens.
Er zit zoveel potentie in die twee jongens. Nee, dat gaat ook niet gebeuren. Maar en Boadu is echt een hele goede voetballer.
Tuurlijk.
Een toptalent.
Maar je hebt
alleen als je zelf gewoon daar op die positie een talent hebt in dezelfde leeftijdscategorie en nog eentje die nog jonger is dan hij, ja, dan moet je dat dus niet doen. Nee. Weet je wel?
Dus Stenks?
Ja, dat is weer een ander verhaal. Weet je, type speler. Maar ja, er zijn alternatieven ook voor Stenks. Weet je, het is niet zo. Wij zien het. AZ doet het hartstikke goed. Je kijkt ernaar en je ziet echt wel het talent bij die jongens. Maar dat wil niet zeggen dat het de enige speler is op de hele wereld die je kan kopen. Dus Max Huibers van AZ zegt van ja, nee, we gaan ze niet verkopen aan Ajax. Ja, dan niet. Ik bedoel, of je hebt zelf genoeg talent op die positie. Of er zijn gewoon heel veel alternatieven. Ja. En Dashimiye van Willem II. Ja, voor de teampositie. Ik denk dat die jongen misschien wel net zoveel potentie heeft als Stenks. En die is misschien wel 10 miljoen goedkoper, om iets wat te noemen. Dus je moet daar wel ook een beetje slim in zijn.
Het enige wat wel jammer is, vind ik, is dat Brobbey en Traoré wel veel op elkaar lijken. Ze hebben een beetje dezelfde kwaliteit. Ze zijn natuurlijk een beetje potige spitsen, kracht. Zijn we allebei heel snel voor hun postuur. Maar het is niet dat je een Dolberg wil ik nu even noemen. Dat is misschien niet het beste voorbeeld. Maar in 2017 was dat een hele flegmatiek. En dat hebben ze niet echt. Dus dat
maar
is wel een
beetje vuur en kracht is misschien ook wel fijn. Hè?
Ja, natuurlijk.
Het kan geen kwaad, vind ik, om twee centrumspitsen te hebben die op elkaar lijken. En er dan één bij te hebben die echt afwijkt. Dus je hebt altijd 3 centrumspitsen nodig. Hè? Dus bijvoorbeeld nu dan een Tadic die echt wel afwijkt van die twee. Ja. Of een type Huntelaar, juist meer een stormram die je later kan brengen in een wedstrijd. Tenminste een stormram, maar een goalsjesdief.
Ja.
Daar zou je wel naar moeten zoeken. Maar ik ben benieuwd, Traoré, hij staat op het punt om om een basisplaats te krijgen, denk ik.
Ja.
Hij zit er echt heel dicht tegenaan. Zaterdag een verhaal met en over hem in het Parool. En ja, is op zich wel een mooi verhaal in de zin van hoe Ajax hem zeg maar bij Cape Town een soort leven als prof heeft.
Jongen komt uit Burkina Faso. Hè?
Burkina Faso, ja. Ze wilden hem daar klaarstomen om echt een professional te worden. En stap naar Nederland. Hij kon hier niet naartoe gehaald worden vanwege de transferregels. Dus hij moest nog ergens anders worden ondergebracht. Nou, Cape Town, filiaal. Kleinere stap, denk ik, van Burkina Faso naar Kaapstad dan naar Europa. Dus daar is hard aan getimmerd daar, aan die jongen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen als hij gaat spelen tegen PSV.
Ja, spannend. Het is 16:45 zondag. Jesse, hoe kijk jij de komende periode? Hoe kijk je er tegenaan? Want Ajax, ik zei al, is wel allemaal. We zijn een beetje met vermoeide winterstop ingegaan. En met een beetje natuurlijk de domper van de Champions League. We zouden er allemaal weer fris en fruitig uitkomen. Maar ja, Deli Blind valt weg. Ziyech is weggevallen. Verliezen tegen Groningen. Nu komt PSV zondag 16:45. 20 februari in Zevenaar Getafe. Een soort FC Groningen XL. Hè? Ook een vechtploeg, maar dan met betere voetballers, zullen we maar zeggen. Waar we niet zo van houden als Ajaxide.
En niet heel veel van weten.
Nee, ben jij een beetje. Heb je er zin in en optimistisch? Of zeg je, het zijn wel best wel. Utrecht uit krijgen we ook nog. Het zijn pittige weken.
Zin in heb ik er altijd. Alleen. Kijk, hoe de komende weken gaan verlopen heeft vooral te maken met hoe snel Ten Hag de puzzel weer weet te leggen. De puzzel is uit elkaar gevallen. Die heeft hij tegen Groningen nog niet op weten te lossen. En ja, nu, het is ook een mooie test voor Ten Hag natuurlijk. Niet alleen voor de spelers van Ajax, maar ook voor Ten Hag. Want Ten Hag heeft natuurlijk een buitengewone selectie bij Ajax ter beschikking. En als je dan waarschijnlijk je twee beste spelers wegvallen, waar je hele spel eigenlijk aan werd opgehangen, dan is het gewoon afwachten en ben ik vooral heel benieuwd naar hoe hij dat op gaat lossen. We hadden natuurlijk net al over opties hoe hij dat op kan lossen. En ja, het is nu nog moeilijk om te zeggen wat de beste opties zouden zijn. Maar ik denk in ieder geval dat de opstelling niet meer moet lijken wat het tegen FC Groningen was. En dan, je moet vooral spelers op een positie zetten waar ze ook goed uit de voeten kunnen. En ik vond dat tegen Groningen niet het geval was. En ik hoop vooral dat hij dat wel gaat doen. En als hij dat wel gaat doen, dan kijk ik graag uit naar de komende periode.
Het wordt een mooie periode. Utrecht uit, is PSV straks. Utrecht uit, Vitesse uit voor de beker natuurlijk ook nog. Getafe twee keer. Dikke. Het zit er niet echt snipperdagen in jouw schema, geloof ik. Hè? Als Ajax volgen. Het even doorpakken.
Nee, Vitesse voor de beker ook nog uit. Dus ja. Maar leuk en pittige wedstrijden. Mooie tegenstanders waar Ajax er wel moeilijk mee heeft. Dus ja, het is wat ik zei in het begin. Het is wel, het klinkt heel erg dramatisch, overleven. Maar dat is echt zo, hè, wat je net zegt van de puzzel leggen. Ja, het zijn wel. Het is nu niet. Je legt nu niet een puzzel zeg maar van een vast elftal. Dat heb je gedaan voor de winterstop en je mist nu te bepalende spelers. Omdat wat je nu neerlegt, om daar een vast elftal van te maken. Het zal toch elke keer een klein beetje schuiven zijn. En dat is. Dat ligt Ajax niet. Dus dat wordt interessant.
Ja, het is toch. We heten Brani, maar ik merk dat de Brani even geblust is. Deze
even
periode.
Voor de beeldvorming. Blind las ik, die is ergens in februari misschien.
Ja, maar dat. Ja, dat is
hij zou wel weer wat aan het trainen zijn. Ja. Hè?
Ja. Hij is ook aan het trainen. Ja. Hij is aan het bewegen. Ja. En hij wordt gewoon constant gemonitord eigenlijk elke dag. Hè. Het is een ontsteking.
Die moet gewoon weg zijn. Klaar.
Ja, die moet helemaal weg zijn. En dan mag je op een gegeven moment, kun je dat, als dat zo is, kun je dat gaan opvoeren. En dan moet je zien hoe de hart daarop reageert. Dus ja, het kan ineens in een stroomversnelling raken, maar het kan ook wat langer duren. Dus ik denk dat Ajax daar niet op moet speculeren.
En Ziyech?
Precies.
Ja, Ziyech is het is een spierscheurinkje. En dat is, heb ik me wel eens laten vertellen door een goede clubarts. Je kan, de spieren zijn natuurlijk allemaal, dat zijn echt duizenden vezeltjes. En dat, van die vezels kan 5% kapot zijn. 25% kapot zijn en 40%. Dus, en hoe meer het kapot is, hoe langer het duurt.
Okay.
Dus ja, dat is lastig. Het is tussen de 4 en de 6 weken.
Maar die haalt Getafe wel, toch?
Ja, ik denk dat Ja, dit is echt een beetje speculatief. Ja. Maar ik denk dat Ajax wel echt er heel veel aan gelegen is om hem in ieder geval in de thuiswedstrijd tegen Getafe
erbij te februari.
Hebben. 27 februari. En als het mee zit misschien ook uit.
Maar... En Neres komt er natuurlijk als eerste weer aan als het goed is. Halverwege februari.
Ja.
Klopt.
Ja.
Ik denk ook dat hij de enige rechtsbuiten is die we hebben in deze selectie. Ik denk dat dat ook een van de grote gaten is in deze selectie.
Ja.
Als je Neres niet hebt, heb je geen rechtsbuiten. Dat zagen we voor de winterstop al met Labiat en met Lang. En dat zien we nu met Babel, ook geen rechtsbuiten. Ajax schijnt nu natuurlijk bezig te zijn met die Anthony. Ik weet nog niet zeker hoe je het uitspreekt.
Ik ook niet. Anthony, geloof ik. Ja.
Maar...
Ik las ook wel weer dat een aantal andere topclubs interesse hebben. Dat is altijd met deze berichten.
Maar Ajax schijnt 30 miljoen neer te willen leggen voor die jongen.
Ja, maar dat is wel dat zou wel heel erg indruisen tegen het beleid. Want de bovengrens is 20 miljoen.
Ja.
Wat ze uit willen geven voor transfers. Dat is wel uitgesproken. Ja. Nog niet eens heel lang geleden.
Maar ze weten natuurlijk dat er heel veel geld aankomt. Want je gaat natuurlijk Van de Beek, Onana, Figo.
Ja.
Vrezen toch dat we die allemaal kwijt gaan raken voor veel geld.
Maar
zo werkt het niet.
Nou ja, je moet dat proberen los te koppelen van de transferinkomsten. Het gaat echt om je huishouding. Als jij 30 miljoen uittrekt voor een speler... dan komt ook nog eens een keer salaris bij over 4 of 5 jaar. Maar je moet het bedrag ook afschrijven. Dus dat is zeg maar 7 of 8 miljoen per jaar. Wat op je normale begroting erbij komt. En dan kun je niet gaan zeggen van ja, dat is dat met het transfergeld smeren we dat wel weer dicht. Zo werkt dat dan niet. Dus dat is heel ingewikkeld. En kijk, die jongen die speelt nu met Brazilië op het pre-Olympisch toernooi. Maar die speelt in hetzelfde team als die Reinier.
Ja.
Die voor 30 miljoen naar Real Madrid is gegaan. Dezelfde lichting, alle twee gescoord van de week tegen Bolivia. Haaland, Noorwegen, gaat naar Borussia Dortmund.
Ja.
Eudekaart in het verleden ging naar Real Madrid. Weet je wel, degene die het meest betaalt, die kan zo'n talent halen. Ja, en of Ajax dan nu gebruikt wordt, zeg maar de naam Ajax, om die prijs op te drijven. Dat het wel, weet je wel. Kijk, Ajax zit daar wel met het toernooi, met de scouts ook. Maar ze zitten overal.
Ja.
Bij alle toernooien, in alle landen. En van alle clubs zitten er nog veel meer scouts te kijken. En het is niet... ik denk dat het heel moeilijk is voor Ajax om daartussen te komen.
Ja.
Met Lainez niet gelukt, met Richarlison niet gelukt. Ja, het is toch een kwestie
Lainez van... heeft wel trouwens karma, zou ik zeggen. Ik bedoel, verkeerde club gekozen. En we zien hem niet meer en we horen hem niet meer. Ik zou zeggen, ja, was naar Amsterdam gekomen. Had je een beetje...
Ja,
zo gaat dat. Verkeerde zaak waarnemen. Kiezen voor het grote geld. Terwijl je bij Ajax toch ook niet voor een hongerloontje aan het voetballen gaat.
Nee, maar wij dat is ook goed hoor. Wij beredeneren vanuit Ajax. En dan denk je van, ja, weet je wat, maar als je beredeneert vanuit zo'n jongen, of vanuit die dan krijg je natuurlijk een heel ander beeld.
Hij is ook Spaanstalig, dat scheelt, de cultuur is al dichterbij.
Op de laatste dag van de transferperiode is volgens mij Guardado van Betis daarheen gevlogen. Ja. En die is met die familie en die zaakwaarnemer op tafel gaan zitten. Ja, dan wordt het afgetimmerd. Ja, Overmars doet dat niet. Die gaat volgens mij gaat hij bijna nergens heen. Hij doet echt alles hier vandaan. De scout zit in het veld. En hij is volgens mij nooit ter plekke om
zelf ging Don Leo Benak en nog als Ajax-coach ooit naar Arjen Robben. Het had hij zijn naam verkeerd gespeld, weet je nog?
Arjen.
Op de envelop. En toen dachten ze, wij gaan naar PSV. Dus misschien moet Overmars ook gewoon lekker in zijn kamer blijven. Want wij van Ajax zijn daar dan minder goed in die warme gesprekken, zeg maar. We naderen het einde. We moeten even kijken naar Ajax-PSV. Dick is niet van de uitslagen, daar hou je niet van. Maar ben je optimistisch gestemd? Denk je dat Ajax gewoon meer kwaliteit heeft en een grote kans. Maar of zeg je hier, die PSV'ers, die hebben niks te verliezen. Die komen met het mes tussen tanden om nog iets van het seizoen te maken. Dat wordt nog heel lastig.
Eigenlijk alle twee. De Ajax heeft meer kwaliteit. Dat staat buiten kijf. Maar PSV is wel nu volgens mij een drempel over qua... laten we zeggen, ik denk dat ze,
qua ellende.
Ik denk dat ze het dieptepunt nu echt wel hebben gehad. Maar weet je, Ajax moet deze wedstrijd gewoon winnen. En volle bak. Ze zullen vol gaan. Ik denk toch wel dat het wel 3-0 wordt voor Ajax. Normaal gesproken.
Kijk, normaal. Ja, toch? Dat doet hij geen voorspellingen. Dit belooft heel veel goeds. De Uri Geller van Brani slaat hier keihard toe. Vin Dekker?
Vroeger was ik altijd een beetje bang voor de aanval van PSV. Dan was ik ook voor
ja.
Dat je in één keer drie tegengoals in één klap krijgt. Met Luc de Jong die alles binnenkopte.
Waarvoor kunnen laatste
wat
minuut.
Wat voor spits we allemaal tegen ons hebben gehad. Maar ja, Bergwijn is weg. En Malen is geblesseerd. Die Bruma, daar hebben ze zich volledig in vergist. Die kan er geen pepernoot van. Lammers is net terug. Dus in ieder geval ben ik niet bang dat we veel tegengoals gaan krijgen. Maar ja, met de creativiteit waar we het net de hele tijd over hebben. Je moet ook wel zelf iets gaan
Sam Lammers toen bij Heerenveen, dat weten we nog, die 4-4.
Ja, dus die kan wel scoren in de Arena.
In de Arena kan hij lekker voetballen, ja.
Dat is wel zo. Maar laat ik zeggen 1-0.
Oké, prima. 3 punten. Jesse?
Ik denk dat we, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar redelijk makkelijk gaan winnen van PSV. En dan denk ik vooral op mentaal gebied. Ook op technisch, want wat Dick zegt, Ajax meer talent heeft, dat staat buiten kijf. Alleen, je zou kunnen zeggen dat PSV met een mes tussen tanden naar de Arena komt, maar je ziet toch altijd hoe belangrijk vertrouwen is in het voetbal. En er zit op dit moment gewoon nul vertrouwen in die ploeg. En als je dan ook al kom je met het mes tussen de tanden, dan ga je juist meters maken die je niet hoeft te maken. En soms moet je juist meters niet maken om goed te staan. En daarom denk ik dat PSV gewoon niet genoeg vertrouwen heeft om te winnen in de Arena. En dat Ajax redelijk gecontroleerd wel naar 2-3-0. Misschien 3-1. Misschien.
Lekker jongens. Daarom heten we ook Brani. Hè?
En jij dan wel?
Ja, ik denk dat het Ajax eruit knalt. Een heel snelle voorsprong komt. 2-0. Maar daarna het een beetje gaat verslappen. En dat het dan nog 2-1 wordt. En dat ze dan een beetje hoop krijgen daar in het zuiden van het land. Maar dat we dan toch de boel over de streep trekken. Maar volgende aflevering gaan we dat weer even testen. Dit was de 4e aflevering van Brani. Eerst nog even de lezers, de luisteractie zou ik willen zeggen. Voor de mensen die luisteren. En,
kersttrui, weer een kersttrui.
Ja, een paar strui. Nee. Het mooie is dat we hadden Ben Schoggen, hè? De dichtbundel natuurlijk van Huisdichter Cornelis. De mensen die luisteren denken, ik heb gewonnen, ik heb hem nog niet gekregen. Dat klopt, maar die gaan deze week op de bus. De 3 mensen zijn volgens mij gemaild. En die komt er nu ook echt aan. En in het kader van hij moet me weer heel snel fit worden, is deze keer de lezersactie van Ajax Showtime. En het parool, luisteractie moet ik zeggen, maar ik ben een journalist, ik heb het altijd over lezers. Een officieel Ajax shirt, SIEK.
Kijk eens aan.
Die kunnen mensen krijgen. Mail naar lezersactie het parool. Dan loten we een winnaar, die krijgt bericht. Mensen reageren.
Was jij die man die in Liel dat shirt van hem heeft gepakt?
Dat shirt, of niet? Ja. Ik zei, hey, vriend, ik ben de vader van die jongen. En hij zei, ja, dat kan ik wel zien, je luistert precies op. Dat klopt, dus bij Parool moeten we ook aan het budget denken, Dick, dat weet je. Bij Showtime ook, bij Ajax Showtime. Dus we hebben dat shirt een
shirt met een verhaal.
Wij gaan gewoon naar die Ajax fanshop. En ik heb een seizoenkaart, kijk, 10% korting. Wat wil je nog meer, jongens?
Dus
mail. En dan maakt u kans op een schitterend Hakim Ziyech shirt. En dan allemaal aantrekken tegen Getafe in de hoop dat hij er weer bij is. Dank Dick Sintony, Parool-verslaggever. Vin Dekker, Ajax Showtime, Jesse ter Haar. Ook veel dank voor deze Brani. Het was de 4e aflevering en we zijn er weer over enkele weken. Tot dan!